Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 145. En daarvan het vijfde vers: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Psalm 145, het vijfde vers. Twee schriftlezingen deze middag. De eerste kunt u vinden in 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 5. En daarna Matthäus 18, vers 10 tot en met 14. In aansluiting erop zingen wij Psalm 80, het vijfde vers. Dat eindigt met het gebed: getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Dan vervolgen wij Matthäus 18 bij vers 10. Zie toe dat gij niet een van deze kleine veracht, want ik zeg jullie dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uws vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleine verloren gaat. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking is opnieuw uit Lucas 24. En nu het tweede deel van vers 34. De tekst voor de prediking, Lucas 24, vers 34b, waar wij het woord van God als volgt lezen: en is van Simon gezien. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat een wonder toch, dat u opnieuw met de prediking van uw woord komt. Met de prediking van het opstandingsevangelie. En heren, dan weet u of er vanmiddag mensen, kinderen, jongeren of ouderen zijn die uitzien naar een ontmoeting met u. Die het roepen, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. Uw heil alleen. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Ja, spreek tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Heren, wat zou het een wonder zijn als er deze middag een ontmoeting plaatsvond door de prediking van het woord tussen u, Heer Jezus, en een zondaar. En dat u onder vier ogen gaat verklaren wat u gedaan hebt aan het kruis van Golgotha. Om die rijke troost te gaan wegschenken aan een zondig mensenkind. Ik ben het die overtredingen uitdelg en ik gedenk ze niet meer. Heren, dat er zulken in ons midden zouden zijn, mogen zijn, die met heilbegeerte naar de kerk gekomen zijn om uw stem te horen, uw liefdestem. Misschien zijn er wel die ook afgedwaald zijn, net als Simon, die al langere tijd in het donker lopen, die misschien wel in een zonde gevallen zijn waarvan ze denken, zou er voor zo één nog wel genade zijn. Heren, misschien is alles wel dor en dood geworden in ons hart, en dat het maar geen Pasen lijkt te kunnen worden. Maar we hebben vanmorgen toch gehoord, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft, ook vandaag nog. O levende Heere Jezus, zoudt u dan vanmiddag in ons midden willen komen? Met uw levende stem, met uw levenwekkende stem, met uw vertroostend onderwijs. En dat we vanmiddag eens mogen horen dat we nooit te veel gezondigd hebben, dat we niet te diep gevallen kunnen zijn, dat het niet donkerder kan worden of u weet raad en u zoekt. Het verlorene, voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Wat is uw trouw groot, Heere? Hoe zullen wij onder woorden brengen uw trouwhoudende genade? En elke dienst mogen we er ook mee beginnen, die trouw blijft tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. En heren, dat mag vanmiddag in de prediking gaan schitteren, hoe u, Heer Jezus Christus, uw diepgevallen Simon hebt opgezocht. Ja, hoe u hem vastgehouden hebt op een verborgen wijze, en dat Simon niet in de wanhoop omgekomen is. En daar zult u altijd voor zorgen, heren, dat uw kerk in de wanhoop niet omkomt, want u houdt getrouw uw woord. En op een verborgen wijze ondersteunt u en sterkt u het geestelijke leven. En Heer, als we daar nou nog buiten staan, zoudt u dan vanmiddag, als de grote herde der schapen, dat ene verloren schaapje eens op willen zoeken. Die jongen die daar mee zit te bidden. Of dat meisje, dat misschien wel met tegenzin naar de kerk gekomen is. Of die man of die vrouw, die al zoveel keer onder het paasevangelie is geweest. Goede herder, wilt u er vanmiddag eens op uitgaan? We hebben samen gelezen dat u er toch alles voor over had, om het verlorene te zoeken. Getrouwe herder, breng ons weer. En als we na ontvangen genade afgedwaald zijn, breng ons opnieuw terug. En dat de stem mag klinken, keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Want ik ben dat onbevlekkelijke lam, dat geslacht is, dat zijn bloed heeft laten stromen uit zijn wonden, om een volkomen verzoening teweeg te brengen. Heren, zoudt u laag willen afdalen met de prediking van uw woord, dat niemand toch zou wanhopen, maar dat we zouden zien welke rijkdom en grote genade er te vinden is in dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Zoudt gij uw knecht willen helpen in de prediking van het woord en zoudt u bij de gemeente kinderen, jongeren en ouderen willen zijn als ze naar uw woord gaan luisteren, of we nu hier in de kerk aanwezig zijn of thuis mee mogen luisteren. Heer, we gedragen in het bijzonder de mensen aan u op die eenzaam zijn. Dat kunnen de ouderen zijn die alleen gebleven zijn of alleen in het leven gekomen zijn omdat een geliefde werd weggenomen. Dat ze door de gebreken van de ouderdom thuis moeten blijven, wilt u ze opzoeken en wilt u ook het woord zegenen. Maar ook jongeren kunnen zich eenzaam voelen, Heere. Er kunnen soms van die dingen zijn waarbij we ons zo anders voelen dan anderen. Als wij een andere geaardheid hebben bijvoorbeeld. Of dat we worstelen met andere dingen, last hebben van bepaalde vormen van autisme. En u weet ook dat dat soms zo'n eenzaamheid kan geven. Dat we ons soms zo moeilijk kunnen voelen, terwijl we het eigenlijk niet willen. Maar heren, dan weet u daar toch van af. Want u bent toch de medelijdende hoge priester. En u bent toch zelf ook jong geweest. En u weet toch ook wat dat betekent om jong te zijn. En daarom, Heere, zou u zich ook over onze jonge mensen willen ontfermen. In de branding van de tijd. En ook als we het soms zo moeilijk kunnen hebben. Heere, zie zo in gunst op hen van boven te neer. En houd ze vast, Heere. Heere, zou u ook allen willen gedenken. In deze wereld die het moeilijk hebben. Mensen die gevangen zijn. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die geen huis en thuis meer hebben, die op de straten ronddolen, hier in de stad, maar ook op andere plaatsen in deze wereld, die in oorlogsomstandigheden leven, waar natuurrampen zijn, waar hongersnood en ellende is, ja ook waar vervolging is, en waar uw kerk niet in vrijheid kan samenkomen zoals wij dat mogen hebben deze dag. Heren, wilt u dan al die mensen gedenken, en dat kunt u doen, want uw ogen doorlopen de ganse aarde en u ziet elk mensenkind, hoe klein hij zij of groot, hoe arm hij is of rijk, maar alle mensen ziet u, van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen, want u bent die grote schepper aller dingen en ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor uw gezicht. En Heere, te midden van het alles, werkt u. Gaat u door met uw werk, opdat uw huis vol worden. Zoudt u ook deze dag aan ons willen gedenken, nu we hier in de kerk samen zijn, om uw woord te mogen horen. Onze ogen zijn op u. Ontferm u zich over ons, uit genade, om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 32, het derde en het vierde vers. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ook het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 32 vers 3 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. 118, het achtste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Petrus heeft twee brieven geschreven. De twee zendbrieven die wij vinden in het Nieuwe Testament. En in zijn eerste zendbrief dan schrijft hij over de Heer Jezus die eens zal verschijnen op de wolken des hemels als de overste herder. En gemeente, dan komen er twee reacties openbaar. Er zullen mensen zijn voor wie die verschijning werkelijk een verschrikking is. Want zij kunnen Christus niet ontmoeten, omdat zij niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Aan de andere kant zullen er mensen zijn voor wie deze verschijning een zeer grote troost zal zijn. Waarom? Omdat zij de verschijning van Christus al eerder hebben gekend en die ook lief hebben gehad. Want toen zij hier op aarde waren, hebben zij de Heer Jezus leren kennen als de goede herder die verloren schapen zoekt. En zij hebben hier op deze aarde ondervonden dat hij hen zocht en opgeraapt heeft en zalig gemaakt heeft. Ze hebben hem leren kennen als een herder die inderdaad gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat niet voor de eerste keer, maar steeds opnieuw hebben ze ervaren dat hij hen op moest zoeken. Omdat zij erachter gekomen zijn dat ze als schapen zo dwaalziek zijn en zomaar een verkeerd pad kunnen inslaan. Maar juist bij die ervaringen en de terugkomst van Christus in hun leven steeds weer opnieuw hebben ze ervaren zijn onbezweken trouw. En dat schittert in onze tekst. Want als er toch eentje is die zo ver afgedwaald was van de goede herder, dan was het toch zeker Simon Petrus wel. O, wat was hij ver afgedwaald. Zo ver dat hij geen moed meer had, dat hij geen kracht meer had om uit eigen beweging tot die herder terug te keren. Trouwens, hoe had dat ooit gekund? Want zijn herder was gestorven, zijn herder was begraven, lag in een graf, een grote steen was er voor het graf gerold. En Petrus kon vanuit zichzelf nooit meer zijn meester levend terugvinden. En toch heeft Petrus zijn meester weer gevonden. Hoe is dat gekomen? Omdat Christus hem zocht, opnieuw zocht, in al zijn zielsverdriet. Omdat, zo las ik ergens heel teer, de vader tegen zijn zoon zei: mijn zoon, zoek nu Simon maar op, want Simon is van mij. Kijk, en toen Christus Simon weer vond, toen vond Simon Christus weer. En kreeg hij het wonder van Pasen te verstaan met zijn hart. En daar willen wij deze middag naar gaan luisteren. En schrijven als thema boven de prediking: de Heere is van Simon gezien. De Heere is van Simon gezien. We gaan drie gedachten overdenken. Allereerst zijn onderhoudende genade in Simon. Want ondanks die verloochening en na die verloochening heeft de Heer in hem op een verborgen wijze vastgehouden. En we zullen gaan horen hoe de Heer dat deed. In de tweede plaats staan we stil bij de vergevende liefde voor Simon. Want dat ligt opgesloten in de woorden: de Heere, de Kyrios, is van Simon gezien. En tenslotte staan we stil bij zijn krachtige getuigenis door Simon. Door Simon heen, zou je moeten zeggen. En dat blijkt uit de reactie van de discipelen die zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat hadden ze dus van Simon gehoord. De Heer is van Simon gezien, zijn onderhoudende genade in Simon, zijn vergevende genade voor Simon en zijn krachtige getuigenis door Simon. Na zijn opstanding is de Heer Jezus velen van zijn kinderen verschenen. En verschillende van die verschijningen vinden wij een uitgebreid verslag in de Bijbel. En de Heilige Geest wilde dat de Bijbelschrijvers daarover zouden schrijven, over die vrouwen die bij het graf zijn geweest. En er is een apart getuigenis over Maria Magdalena. We weten, we hebben er vanmorgen samen over gelezen, hoe de Heer Jezus aan de Emmausgangers is verschenen. En we weten ook hoe de week na Pasen zo heel persoonlijk de Heer Jezus opnieuw achter die gesloten deuren kwam om daar heel speciaal naar Thomas toe te gaan. Staat ook uitvoerig beschreven. We weten ook hoe een aantal discipelen later is gaan vissen op het meer van Galilea en opnieuw de Heer Jezus aan hen verschenen is. Allemaal uitgebreide verslagen over de heerlijke verschijningen van de opgestane levensvorst. En toch vinden wij niet van alle verschijningen een uitgebreid verslag. Blijkbaar vond de Heilige Geest dat niet nodig om dat voor iedereen te doen. En een van die personen is, ja, Simon Petrus. We weten wel heel duidelijk dat de Heer Jezus aan hem verschenen is. Het staat namelijk met een korte, eenvoudige mededeling in het woord, zelfs twee keer in onze tekst. En is van Simon gezien. En in 1 Korinthe 15 vers 5 staat, en daarna is hij van Cephas gezien. En Cephas, dat is dezelfde persoon als Simon Petrus. En dan zou je kunnen zeggen, en wellicht zijn er wel in ons midden die hebben dat gedacht, kun je daar nou nog een preek over houden? Als dat niet zo zou geweest zijn, gemeente, had het niet in de Bijbel gestaan. En ook van deze korte woordjes geldt, predik het woord. En daarom al zo goed de schrift gaan bestuderen. En we moeten altijd schrift met schrift vergelijken. Want we hebben een totale Bijbel gekregen. Dan kunnen wij er toch wel achter komen wat dat voor Simon Petrus is geweest. En kunnen we er toch een voorstelling van maken wat er gebeurd is bij die onvergetelijke ontmoeting tussen Simon Petrus en Christus. En dat tot grote troost voor Simon. En misschien mag het wel voor jou of voor u deze middag een grote troost zijn. We gaan even terug in de tijd. Hoe is dat nou met Petrus gegaan na Goede Vrijdag? Oh, het laatste wat we van hem lezen is dat hij de zaal van Caiaphas uitgegaan is en dat hij bitter weende. Hij is de donkere nacht ingegaan. En we weten ook waarom. Want jongens en meisjes, hij heeft 3 keer gezegd dat hij de Heer Jezus niet kent, dat hij niet bij hem hoort. Hij heeft zelfs gevloekt. Hij wilde als eenmaal met die vloeken onderstrepen, ik ben een vreemde voor hem en hij is een vreemde voor mij. En waarom sprak er vloeken bij uit? Reken maar dat het geweten van Simon ging spreken. En als je geweten gaat spreken, dan ga je harder praten en krachtige woorden gebruiken om dat stemmetje tot zwijgen te brengen. Totdat, door de stilte van de nacht, voor de 2e keer, de haan kraaide. En dan staat er in de Bijbel, toen werd Simon indachtig. Er kwam wat in zijn herinnering, met kracht in zijn herinnering. Wat? Het woord wat Christus tot hem gesproken had. Wat was dat woord? Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En wat deed Petrus toen? Toen hij die woorden indachtig kreeg. Toen heeft Petrus zich omgedraaid. En op het moment dat hij zich omdraaide en keek in de richting van Christus, die juist op dat moment de zaal verliet omdat de rechtszitting ten einde was, zag hij in de ogen van Jezus, die hem zeer indringend tot in zijn hart aankeek. En wat zag Simon in die ogen? Heb u het wel eens gezien? Heb jij het wel eens gezien? Liefde. Opzoekende zondaarsliefde. Tegelijkertijd gekrenkte liefde. En dat brak zijn ziel. Dat doorwondde zijn hart. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Toen was Petrus weer Simon. Want het is opvallend dat in onze tekst de naam Simon wordt gebruikt. En dat ook de discipelen de naam Simon op hun lippen nemen. En daar kunnen we de conclusie trekken dat toen Petrus ging vertellen van de ontmoeting met Christus, dat hij dat als een Simon heeft gedaan. Als een ootmoedig mensenkind. Want de naam Simon herinnert aan zijn afkomst. De naam Simon staat symbool voor zijn leven, voor zijn bekering. De naam Simon staat symbool voor zijn zondaarsleven. Want toen hij Christus leerde kennen, toen kreeg hij de naam Petrus. En nu hij zijn meester zo diep verloochend heeft, nu is die naam Simon dat zondaarsbestaan verdiept. Dat was Gods weg met Simon. En dan zie je, gemeente, dat in het geestelijke leven ontdekkingen aan zonde en schuld doorgaan. Waarom? Opdat Christus rijker gaat worden. Opdat Christus heerlijker gaat worden. Ja, alles gaat worden voor zijn kerk. Om in deze weg, waarin de Heer hem voor zijn waarneming een ogenblik losliet, moest Simon leren wie hij in zichzelf was en bleef. Een zondaar, een grote zondaar, die zelfs na ontvangen genade tot alles in staat was. Als de Heer hem maar een ogenblik zou loslaten, zelfs tot het verloochenen van zijn zaligmaker. En daarin moest Simon leren dat hij met zijn zonde, die hij elke keer weer deed, in de schuld stond bij God. En zo is hij naar buiten gegaan. De donkerheid in, de duisternis in, en hij weende bitterlijk. En wat zou nu het zwaarste gaan wegen bij Simon Petrus? Die grote, indringende vraag. Hoe zal het ooit nog goed kunnen komen tussen mij en mijn meester? Hoe zal ik ooit van mijn zonde en schuld verlost kunnen worden? Kunt u begrijpen dat Simon Petrus het niet meer wist? Dan zie ik hem gaan de duisternis in met een aanklagend geweten. Hij had nogal wat gedaan. En het bonsde in zijn verscheurde ziel. Je bent ontrouw, je bent ontrouw. Je hebt gedaan wat kwaad is in het ogen van God. Je bent Gods gramschap dubbelwaardig. Nou heb je je meester verloochend. En gemeente, als je dan zo de nacht in moet gaan. En je gaat dan horen dat Christus gestorven is. Dat hij in een graf ligt. En werkelijk alle mogelijkheden om het nog goed te kunnen krijgen afgesneden zijn. Dan krijg je benauwd. Het werd benauwd van alle zijden voor Simon Petrus. Het was zoals de dichter van Psalm 69 zegt. Van wateren die door onze ziel gekomen zijn. Je zou toch bijna denken, Petrus, nu kom je om in de wanhoop. Maar hij kwam helemaal niet om. Hij kwam niet om in de wanhoop. Hij ging niet dezelfde weg als Judas. Hoe kwam dat? Hoe komt het, gemeente, dat als een zondaar zijn zonde terugkrijgt en de schuld moet ondervinden tegenover God en de weg der verlossing verborgen is, dat je toch niet in de wanhoop omkomt? Hoe komt dat? Welk geheim zit daar nu achter? Heel eenvoudig, Gods onderhoudende genade. Wat wil dat zeggen in deze diepe, donkere weg van Simon? Werd hij op een verborgen wijze onderhouden, ja, ondersteund. Zoals we samen gezongen hebben, gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort, wordt door hem weer opgericht. Hoe doet de Heere dat dan? Hoe heeft de Heere dat nou bij Petrus gedaan? Gemeente, dat deed de Heere Jezus op twee manieren bij Petrus. En misschien mag je daar iets van kennen, of mag het deze middag wat tot onderwijs voor je zijn, hoe de Heere dat doet. Ik lees in Lucas 22 vers 61 dat Simon indachtig werd het woord des Heren. Dat wil zeggen, de Heere bracht woorden in zijn herinnering die hij eerder tegen Simon gesproken had. En gemeente, dat waren niet alleen ontdekkende woorden. Dat waren niet alleen die woorden waarvan de Heer had gezegd, Simon, de Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat was ook niet alleen die waarschuwing en dat hij hem zou verloochenen, maar de Heer heeft nog meer gezegd. Oh ja, die ontdekkende woorden zijn ook teruggekomen in zijn gedachten. Dat gaf hem een aanklagend geweten, dat drukte de schuld op zijn hart, maar de Heer had nog wat gesproken. En wij weten dat niet één woord wat de Heere spreekt zomaar leeg ter aarde zal vallen. En dat hij ermee zal doen hetgeen hem behaagt. Wat had de Heere nog meer tegen Simon gesproken voordat hij in deze zonde viel? Simon, de Satan heeft je wel zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. Ik ga niet een keer voor je beden. Ik heb voor je gebeden. Dat kwam ook in zijn gedachten terug. Reken daar maar op. Nee, dat loste zijn nood nog wel niet op. Maar dat moet wel bij Petrus hoop en verwachting gegeven hebben in zijn verbroken en verslagen hart. Dat moet hem toch vrijmoedigheid gegeven hebben om zich met al zijn zonden tot God te wenden en te roepen uit de diepte van zijn nood. O God, verlos mij uit de nood. En reken maar, gemeente, als de Heer ook zulke woorden in je gedachten terugbrengt, ook al loop je in de duisternis, ook al kun je niets meer van alles bekijken, zoals bij Petrus, dat bij Petrus ook die ogen in zijn herinnering terugkwamen. Die laatste blik, die als het ware op zijn netvlies gebrand stond, die ogen van Christus, die spraken van die opzoekende zondaarsliefde, die liefdesogen die zo nauw pasten bij die woorden, maar ik heb voor u gebeden. Die ogen spraken geen vonnis uit, al had Simon Petrus dat verdiend, maar die ogen spraken van zijn vasthoudende liefde. En daarom kwam Simon niet om in de wanhoop. En wat is dat toch een wonder, gemeente, dat het zo donker niet kan worden in je geestelijk leven. Of daar is die onderhoudende genade. En dat kun je merken doordat je met je nood toch weer vlucht tot God. Niet bij hem vandaan gaat zoals in Judas, maar tot hem de toevlucht neemt. om te smeken om genade, om je hart hartelijk uit te storten voor de Heere. En al heb je dan op dat moment nog niet de zekerheid dat je zonden vergeven zijn, toch is het zo'n zegen om met al je nood en al je ellende tot de Heere te vluchten. Dat heeft Petrus ook gedaan. Al drukte de zonde nog op zijn hart, en dan liep hij als het ware met een onopgelost probleem, toch kwam hij niet om. Want de Heere onderhield gestaag het heugelijk lot dat hij zo mild voor Simon had uitgelezen. Wat eerder gehoord was door het woord, kwam in zijn herinnering terug. Ook hoopgevende woorden. Dat is het eerste. En dan het tweede waaruit de onderhoudende genade van de Heere blijkt. En dat Petrus niet omgekomen is in zijn zielsverdriet. Hij hoorde nieuwe dingen. Dingen die hij totaal niet begreep, maar die toch iets deden in zijn hart en die hem bezig hielden. Wat dan? Nou, op een of andere manier, zo heb ik vanmorgen gezegd, is hij op de paasmorgen toch weer in contact gekomen met de andere discipelen. In die opperzaal in Jeruzalem. En al vond hij bij die discipelen de oplossing niet van de nood waarin hij verkeerde, toch was hij er. En daar ontmoette hij Maria Magdalena. Met dat wonderlijke verhaal van het open graf. En Christus was er niet. En even later kwamen daar die vrouwen die ook bij het graf waren geweest en die de Heer ontmoet hadden. En toen hoorde Petrus iets. Dat kon hij helemaal niet begrijpen. Want toen die vrouwen daar binnenkwamen in die opperzaal en ze begonnen daar te getuigen uit de volheid van hun gemoed van de opgestane meester, toen zeiden ze, zeg Petrus, luister eens. Weet je wat de meester gezegd heeft? Dat we heel speciaal tegen jou, en we moeten jouw naam noemen, speciaal tegen jou moeten zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Petrus hoorde allemaal nieuwe dingen. Hij kon het allemaal geen plekje geven. En toch hoorde hij het en het deed wat met hem. Want wat deed Petrus, jongens en meisjes? Hij is naar het graf gegaan. En met zijn eigen ogen heeft hij in dat graf gekeken. En ja, het graf was leeg. De grafdoeken lagen netjes apart op een aparte plaats. En er staat er in de schrift, zijn hart werd vervuld met verwondering. Maar hij begreep toch niet wat er eigenlijk gebeurd was. En toch moet dat alles een lichtstraaltje van hoop gegeven hebben in het donkere hart van Petrus. Zou het geen honger en dorst gewekt hebben in zijn hart? Om te horen en te mogen verstaan wat die nieuwe dingen eigenlijk betekenen? Zou hij niet een verlangen gehad hebben om nu de Heere dan te ontmoeten? Om van hem te horen wat hier toch allemaal gebeurd is? Ziet u, gemeente, hoe de Heere komt met zijn onderhoudende genade? Hij komt terug op het woord wat hij gesproken had. Hij wil dat indachtig maken. En tegelijkertijd wil hij door de prediking van het woord nieuwe dingen laten horen die je misschien helemaal nog niet begrijpt, maar die toch iets in je hart doen, die je als het ware aan het werk zetten in de goede zin van het woord, die je werkzaam maken, die je erop uitdoen gaan om erachter te komen, wat is dat toch wat ik nu hoor in de prediking? Zitten vanmiddag hier ook Simons? Wie zit die nou vanmiddag in de kerk of thuis mee te luisteren die ook niet meer verder kan komen? Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Alles kwijt. Misschien vind je het allemaal zo hopeloos. En moet je zeggen, ja, het is allemaal mijn eigen schuld, want de Heere de schuld geven kan ik niet. Ik ben een zondaar en ik verpruts het elke keer weer en ik zondig elke keer weer. Word dan eens indachtig. Wat de Heer in het verleden gedaan hebt, als de Heer in je leven gekomen is. Ga dan eens in je duisternis niet zitten klagen, maar begin nou eens biddend te zingen, al gaat het dwars tegen je in. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat bewaart voor de wanhoop. En mag je misschien nieuwe dingen in de preek horen? Dingen die misschien te wonderlijk zijn om te geloven. En die je met alles wat er geweest is opnieuw in een gemis zetten. Dat je opnieuw in een nood komt die je zelf ook niet kan oplossen. Maar dat er toch iets gebeurt in je hart. Er is een uitgaan tot hem, een bidden tot hem, een roepen tot hem om licht over het onderwijs wat je gekregen hebt. Ben je ook zo'n uitziende zondaar naar het licht van Pasen in je leven? O, kijk dan en let dan daarop, want dit zijn tekenen van zijn onderhoudende genade. En ja, inderdaad, dat los je probleem en je nood nog niet op. Zo was het bij Petrus ook. Hij liep nog wel met die last van zijn zonde. Hij liep nog wel, om het zo eens te zeggen, met een openstaande schuld. Want die schuld lag er wel. Van zijn verloochening. Hoe kwam dat dan? Nou, de oorzaak daarvan vinden we Lucas 24, vers 24, waar wij lezen. En sommigen van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. Ja, dat was Petrus, samen met Johannes. En bevonden het al zo, het graf was leeg, gelijk de vrouwen het gezegd hadden. En dan komt het, maar hem zagen ze niet. Inderdaad, Simon had met al die tekenen van Gods onderhoudende genade zijn meester niet terug. Maar dat gaat veranderen. Want na alles wat Simon gehoord heeft en in zijn hart bewaard heeft en wat hem werkzaamheden gaf, is hij blijkbaar toch weer bij de discipelen vandaan gegaan? Is hij toch weer bij die opperzaal weggetrokken en wilde hij alleen zijn? En waar dat precies geweest is, weet ik niet. Maar hij was in de eenzaamheid. Hij was alleen toen het grote wonder plaatsvond en is van Simon gezien. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn vergevende liefde voor Simon. Ja, dat staat er opmerkelijk. De Heere is van Simon gezien. Gezien. Hoe kwam dat? Simon Petrus kon zelf niet naar de Heer Jezus toe gaan. Hij wist niet eens waar hij was. Hij wist dat er een leeg graf was, maar waar de Heer Jezus was, wist hij niet. Wilde hij dan toch Christus kunnen zien, dan moest Christus tot hem komen. En dat is gebeurd, dat eenzijdige werk van de Heere. Petrus viel er helemaal buiten. Het blijkt ook uit de passieve werkwoordsvormen die in onze tekst worden gebruikt in het Grieks. Er staat: de Heere werd van Simon gezien. En wat ging daaraan vooraf? Het komen van Jezus tot Simon. En dan kom ik bij een andere betekenis van het woordje zien, wat hier gebruikt wordt. Dat betekent verschijnen aan. Dus de discipelen riepen de teruggekeerde Emmausgangers toe: de Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Dat is het eerste wat we van die openbaring, die verschijning, kunnen zeggen. De levensvorst kwam tot Simon. En dat is al een groot wonder. Want moet u eens even op u in laten werken. Vanmorgen heb ik toch gezegd wat de naam Heere betekent. De Kyrios, die zijn dierbaar bloed gegeven heeft, om Simon te verlossen van zijn zonden, uit de heerschappij van de duivel, en Simon tot zijn eigendom te maken. Zo komt Christus als de Heere tot Simon. Die onverbeterlijke zondaar in zichzelf, die alle rechten verloren had om nog zalig te kunnen worden. En die het moest ervaren, nu heb ik met mijn verloochening het lijden van mijn meester nog het meest verzwaard. De Heere, de bloedgevende Heere, ontmoet Simon. Er komt een ontmoeting in de stilte tussen twee personen. En daar bij die ontmoeting, daar gebeurt hetzelfde als wat de Heer Jezus aan het kruis zei tegen die moordenaar. Gij met mij. Daar was niemand bij. Toen bleven er twee over. De Heere en Simon. Is het ook wel eens in uw leven gebeurd? In jouw leven? Dat er maar twee overbleven. De Heere en u. Kan zomaar midden in de kerk gebeuren. Dan zie je niemand meer zitten. En dan zie je niemand dan Jezus alleen. Dat ondervond Simon. Toen werd het Pasen voor Simon. Want wat kon de Heere doen, gemeente? Ja, er staat in onze tekst, hij verscheen aan Simon. Met andere woorden, de Heere kwam tot Simon. Simon was daar ergens alleen. Hij hoorde iemand aankomen. Hij hief zijn ogen op en zag. Christus. Wat zag hij toen? Diezelfde ogen als in het paleis van Caiaphas. Hij is van Simon gezien. En wat kwam de Heer nu doen? Hij kwam wegnemen wat er tussen Simon en de Heere in lag. En wat lag er tussen Simon en de Heere? Zijn schuld. En dan niet alleen de schuld die hij gemaakt had met zijn verloochening. Want als je tegen één gebod van de wet zondigt, zondig je tegen de ganse wet. Reken maar dat Simon al zijn zonde weer terugkreeg. Door deze diepe val van de verloochening. Zijn hoogmoed. Dat hij altijd meer wilde zijn dan de andere discipelen. De vurigheid die hij soms ook in zijn zonde gebruikte. Zijn ergernissen aan het lijden van Christus. Zijn ongeloof toen hij op de golven liep, niet meer op Christus zag en wegzonk. Zijn zonde tegen Gods wet, de zonde tegen Gods liefde, zijn eigen gerechtigheid, ja ook zijn ambtelijke zonde. Want ook Petrus heeft het een keer gezegd tegen die vaders en moeders, wegwezen. Ga maar weg met je kinderen, je hoeft niet bij de Heer Jezus te komen met je kleine kinderen. Heeft Petrus ook gezegd. En dan zijn eigen wijsheid. In de paaszaal, dat hij niet eens alleen zijn voeten wilde laten wassen, maar helemaal. Dat hij beter wist dan Jezus. Alles is teruggekomen, gemeente. Geloof dat maar. Het is met Petrus net gegaan als met David. Die door die diepe val met Batseba heel zijn zondige leven terugkreeg. En dan hoor ik David bidden. Belijden met een verbroken hart. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Geloof maar dat Simon Petrus nog dieper inzicht gekregen heeft in zijn zondig bestaan. Dat deed hem zo bitter wenen. En nou had hij ook nog eens gezondigd tegen de liefde. Maar Petrus is er ook achter gekomen. Al die tranen die ik nu ween, daar kunnen mijn zonden niet mee weggewassen worden. Al die tranen kunnen mijn schuld niet betalen. En wat Simon nooit meer kon doen, dat kwam Christus doen. Zijn zonden vergeven, dat was de rijke vrucht van zijn kruisdood. Hij kwam als de opgestane Here om de vergeving der zonde aan Paul, aan Petrus, aan Simon te schenken. Simon heeft in die tere ogenblikken, waar we verder niets van weten, onderwijs gekregen over iets wat hij nog nooit eerder had verstaan. Dat Christus al zijn zonden op zich genomen had en daarom zich voor Petrus ter dood liet veroordelen tot aan het kruis. Dat hij zich als het lam ter slachting heeft laten leiden om de zonden van Simon weg te dragen en heeft ze gehecht aan het kruishout op Golgotha. Dat kostte Christus zijn leven. Dat kostte Christus zijn bloed. En dat ging Christus aan Simon Petrus verklaren onder vier ogen. Toen heeft de Heere gezegd: Simon, je weet het toch, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Je weet het toch, aan het recht van mijn vader moet voldaan worden. Er moet voor je schuld betaald worden. Nu, Simon, dat heb ik voor u gedaan. Ik ben dat lam Gods, dat onberispelijke lam. Dat onbevlekte lam. Ik ben voor u de dood ingegaan. Ik heb mijn bloed voor u gestort, Simon. En daarom is er vergeving voor al je zonden. Dat zegt mijn vader tot u. Hoe ik dat weet, gemeente? Uit Petrus' eigen getuigenis. Want het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook twee brieven in het woord van God op te nemen. En wat hoor ik Petrus daar zeggen? Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. O, in die tere ontmoeting, toen Christus hem dat ging verklaren, paste de Heilige Geest deze rijke troost toe in zijn hart. En werd het bloed van Christus op de schuldige ziel van Simon gesprenkeld. Want in dezelfde brief schrijft hij over de besprenging van het bloed van de Heere Jezus. En reken maar, gemeente, dat dat gebeurd is in die wonderlijke ontmoeting. Toen Christus zijn verloren schaap weer opzocht. En gemeente, als de Heer je zo nou eens opzoekt, al is je weg heel anders gegaan dan van Petrus, maar als de Heer je nou eens opzoekt terwijl je daar zit, beladen met zonde en schuld, en je bent erachter gekomen dat niemand en niets je daarvan kan verlossen, ook jezelf niet. En als het dan op je afkomt dat je zo voor die grote rechter niet kan bestaan. En Christus komt als die opgestane levensvorst door de prediking van het evangelie deze middag tot je. En hij gaat door het woord verklaren wat hij gedaan heeft. Om je van je zonde en schuld te bevrijden. En dat er iets van de kracht van het bloed van Christus wordt ervaren in je aanklagend geweten en in je schuldige hart. En je mag iets ervaren van de stille vrede die dan je hart vervult. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Dan kan het toch niet anders of je gaat zingen. Toch? Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En dan komt het zo ver het west, verwijderd is van het oosten. Hoe ver is dat? Hoe ver is dat? Hoe ver is het westen verwijderd van het oosten? Oneindig ver. Zonder einde. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. De Heere is van Simon gezien. En als in het Grieks het woord, dit werkwoord zien wordt gebruikt, dan ziet dat op een gelovig zien. Dat betekent, Simon heeft het ervaren, de schuld weggedaan. Omdat hij leeft, omdat hij de opgestane levensvorst is, dat is het bewijs dat God verzoend is. Christus stond daar voor Simon, maar Christus stond er feitelijk tussen God en Simon als de grote middelaar die zijn hand, zijn doorboorde hand, legde op Simon en met zijn andere hand de Vader aanraakte. En zo kon Christus zeggen, uw zonden zijn verzoend. Wat zou Pasen toch een onvergetelijke dag zijn voor u en voor jou, als zo'n ontmoeting met u plaatsvond. Als je mag behoren bij die gelukkige mensen die zijn verschijning hebben liefgehad. Als je iets van zijn vergevende liefde mag proeven en smaken, zie je daar ook zo naar uit. Ben je daarom naar Gods huis gekomen? Moet je het ook zeggen, zien op jezelf rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden? Ze drukken mij ten neer. Zo kan ik God niet ontmoeten, zo kan ik de rechter niet ontmoeten, maar dan de prediking van die opgestane levensvorst, die opnieuw komt in ons midden en het laat horen, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben nu gekomen, ja, ik ben het echt, en ik kom het vervullen. Ik leef, en gij zult leven. Ik ben dood geweest, maar ik heb uw zonden weggedragen. Ik heb aan het recht van God voldaan. God is niet meer vertoornd, maar God ziet in gunst op u te neer. Kom eens tot mij. Kijk mij eens in de ogen, die spreken toch van liefde. Zie mij dan aan, ik kom je vertroosten in al je zielsverdriet. Ik kom namens mijn Vader tot u, om u te verkondigen dat al uw zonden vergeven zijn. Want door mijn bloed is mijn Vader met u verzoend. Hoe lieflijk zijn dan op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die je de vrede doet horen, degene die de goede boodschap brengt van het goede, die het heil doet horen, degene die tot Sion zegt, uw God is koning. En wat is dan de vrucht? Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. We gaan naar onze laatste gedachte, zijn krachtige getuigenis door Simon. U weet wel, en jullie ook jongens en meisjes, toen die vrouwen bij het graf waren geweest, bij de engelen, toen moesten ze het gaan verkondigen aan de discipelen, dat er Jezus opgestaan is uit de doden. En Maria Magdalene heeft precies dezelfde opdracht gekregen. De Heer Jezus had gezegd, ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Zou de Heer Jezus dat ook tegen Simon gezegd hebben? Nee, wij lezen dat niet expliciet in Gods woord. En toch mogen we het concluderen uit de woorden van onze tekst, want de discipelen spreken. Niet Simon zelf, maar de discipelen spreken. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dus ze hebben het ook uit de mond van Simon gehoord. Maar dat had de Heer al eerder gezegd, toch? Daar heb ik vanmorgen ook terloops op gewezen. De Heer had toch, toen hij de verloochening ging voorzeggen, gezegd, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En wat heeft de Heer toen gedaan? En dan kom ik weer eventjes terug op dat woord indachtig maken. De woorden die de Heer tot hem gesproken had, daar horen dus ook deze woorden bij. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. En juist nu hij bekeerd is van die diepe val in de zonde, nu mag hij, nu moet hij naar die anderen gaan, naar zijn broeders gaan, om hen te versterken. Wat wil dat zeggen, gemeente? Dat hij ze moet gaan bemoedigen. In al hun gemis en zielsverdriet. Want Petrus wist heel goed hoe het met die andere discipelen was. Hij was vanmorgen nog in die opperzaal geweest. Hij heeft het wel gezien. Hij wist ook wel dat Thomas er niet eens was. En hij wist wel dat er nog zaten met een verbroken en verslagen hart, die het allemaal niet meer konden begrijpen en die allemaal in de war waren geraakt. Hun hoop was vergaan en hun hart was vervuld met ongelovigheid, omdat ze niets van de schriften verstonden. Kijk, en nu heeft Petrus een grote les geleerd in zijn leven. Ook dat heeft hij in zijn brief geschreven. Hij werd vernederd onder de krachtige hand van God. En wat gebeurde er toen? Toen Petrus werd vernederd, toen kreeg zijn ik een doodsteek. Zijn hoogmoedige ik ging eraan en toen werd hij een ootmoedige zondaar, een kleine zondaar, die niet meer boven die anderen stonden, die niet meer zou zeggen, al werden ze allemaal aan u geërgerd, maar ik niet. Je hoort er niets meer van. Petrus is klein geworden, zo klein dat hij naast een arme zondaar kan gaan zitten. En hij mag zijn roeping verstaan. Versterk uw broeders. Hij ging getuigen. Uit de volheid van zijn gemoed ging hij getuigen wie Christus voor hem was. Hij ging aan zijn broeders vertellen die zijn broeders waren, maar ook de broeders van Christus. En dan moest bij die anderen het licht van Pasen nog doorbreken. Toch was het waar, het zijn de kinderen van één vader, van hetzelfde huisgezin. Vanwege die oudste broeder die opgestaan was uit de doden. En dan ziet Petrus binnenkomen. Wat zal die gestraald hebben en geweten? Wat zullen zijn ogen geschitterd hebben? Er was geen traan van verbrokenheid meer te zien. Ja, misschien was er een traan van blijdschap te zien. En hij heeft het al die bedroefde broeders toegeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. Ik heb het zelf gezien. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O lieve broeders, dat is zo'n wonder voor mij, want jullie weten wat ik gedaan heb. Maar nou heeft hij mij opgezocht in mijn ellende. En weet je, broeders, wat hij gedaan heeft? Dan heeft hij al mijn zonden achter zijn rug geworpen. En nu begrijp ik pas waarom hij lijden moest. Nu versta ik pas waarom dat hij naar het kruis moest. Dat heeft hij voor mij gedaan. En heeft al mijn zonden meegenomen naar dat kruis. En ze weggedragen. O broeders, schep toch moed uit mijn behoudenis. Hoor het toch, hij leeft, hij leeft. En ik heb hem zelf gezien. Hebt u hem gezien? Heb jij hem gezien? Vandaag, op het paasfeest. Wie door genade Christus als de levende Heer heeft leren kennen en door hem onderwezen mag zijn in het doel van zijn lijdensweg en zijn kruisdood, die zal daarvan kunnen getuigen. Kinderen van God in ons midden, wat zou u getuigen? Wat zou u nou getuigen? Als ik nou eens eventjes dagen zit en ik zeg, kom u nou eens even hier. Ja, dat durf je misschien niet. Maar zou u hier kunnen getuigen wie koning Jezus voor je is? Als je nu moet verstommen, is het heel erg hoor. Maar nog niet te laat. En daarom ga toch uit naar die koning, opdat je wat te getuigen hebt. Niet om zelf een groot mannetje vrouwtje mee te worden. Wel nee, dat leert de Heer je wel af. Maar om hem groot te maken. Die opgestane koning. Die zich zo diep wilde vernederen. Om je uit je verlorenheid te redden. Zou je daar niet van kunnen getuigen? O, de Heer is het zo waard, gemeente. Kinderen van God, de Heer is het zo waard dat je hem groot maakt, opdat er anderen jaloers zouden mogen worden. Misschien durf je niet te getuigen. Terwijl er toch wel wat gebeurd is in je leven, dat die eerste ritselingen van het geestelijke leven er mogen zijn. En het is al een wonder als je als dienaar van het woord dat ook mag bemerken. Maar weet u wat nog veel rijker is? Als dat doorbrekende werk mag plaatsvinden. O, wat zou het groot zijn als er in het midden van de gemeente arme zondaar in de ruimte worden gezet. In de ruimte die er is in Christus. Opdat Christus zich aan je openbaarde als die grote levende middelaar die in dat gericht tussentreedt, tussen God en uw ziel. En pleit op zijn offerande, op zijn bloed, waarop, op grond waarvan de Vader je zou vrijspreken. O, wat zal dat tot blijdschap zijn van een drie-enige God. En wat zal dat tot vreugde zijn voor de levende kerk op aarde. Dan zullen de vromen zich verheugen wanneer in de kring van de gemeente weer de rijke zegeningen van God worden gehoord. Dat het ook in Rotterdam-Kralingen zo mag zijn. Dat de tenten zullen weer galmen van het heil dat God aan een zondaar geschonken heeft. Zullen we erom bidden, gemeente? Kinderen van God, zul je erom smeken of er een opleving, een doorbraak mag komen, ook in het geestelijke leven. Want er is zo'n ruimte. Dat kabinet van Gods genadeverbond is overvloeiende van de genade die Christus verworven heeft met zijn kruisdood. Daar is werkelijk een overvloed voor een alles missende zondaar. En daarom, gemeente, ga toch bedelen aan de troon der genade. en vlucht tot die grote doorbreker waarvan Micha gesproken heeft. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en zij zullen doorbreken, door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En de koning zal voor hun aangezicht uitgaan, want de Heere is hun spits. Opdat ook in Rotterdam-Kralingen het getuigenis gehoord mag worden gelijk van Simon, wat de drie-enige God aan zijn hart gedaan heeft om een arme zondaar met God te verzoenen. En dat we het mogen bemerken. En hij is van dat meisje gezien. En hij is van die jongen gezien. En hij is van die man gezien. En hij is van die vrouw gezien. Opdat je mag getuigen. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven, leven, eeuwig leven en des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo heb u het woord willen laten uitgaan. Wat doet u toch veel, Heere. Vrijdag mochten wij hier zijn. En vandaag liet u twee keer het woord horen. En morgen komt u weer met uw woord. Van die opgestane levensvorst. Heere, zou u willen toepassen. En er plaats voor willen maken in ons aller hart en leven. Tot uw eer. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. En zou u ook morgen nog in ons midden willen zijn, Ook als onze vriend en broeder Roelof ze hier hoopt voor te gaan en wij in Gameren hopen te preken, u bent aan tijd nog plaatsgebonden, wilt gij uw zegen geven. Ook aanstaande zondag, als dominee Egas hier voor hoopt te gaan en wij onze vorige gemeente Elburg hopen te dienen, Heere, zou u dan ook uw zegen willen geven. En geef dat we elkaar op de eerste Bijbellezing weer mogen ontmoeten, hier in dit kerkgebouw. Heere, wilt u zo met ons gaan in deze nieuw begonnen week? Wilt u onze zuster van Gelder gedenken, de familie van Hengel? Als ze deze week de gang naar het graf moeten maken, wilt u ondersteunen en sterken. Heere, het wacht alles op u. Wij hebben niets verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Ja, gemeente, dat is echt waar wat we samen gaan zingen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En laten we daarom eindigen met het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. 138, het vierde vers. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.